Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Ja, jullie werken allebei op de universiteit natuurlijk. Steeds meer een internationale omgeving. Veel experts daar ook?
Jazeker. Dus de universiteit in Groningen, maar overigens niet alleen in Groningen. En ook zeker ook onze eigen faculteit, economie en bedrijfskunde, is de laatste pakweg 20 jaar enorm geïnternationaliseerd. Dus ja. Niet alleen de studenten, veel meer internationale studenten, maar ook aan de kant van de staf. Dus als je naar bepaalde vakgroepen kijkt, dan is en zeker ook wat meer naar jongere medewerkers, is de meerderheid zelfs inmiddels van niet-Nederlandse, buitenlandse afkomst.
En die kunnen dus ook allemaal gebruik maken van die expertregeling, die veelbesproken expertregeling, waarbij ze over de eerste 30% van hun salaris geen belasting betalen.
Dat geldt dus ook voor universiteiten. Dus de regeling geldt voor de duidelijkheid niet alleen voor universiteiten, maar
voor iedereen
breder. Ja. Dus, geldt voor buitenlandse medewerkers. Hoogopgeleide medewerkers die dan naar Nederland komen.
Zelfs voor Nederlanders die heel lang in het buitenland hebben gewoond en weer terugkomen.
Ja, die regeling is overigens wel 5 jaar, het is beginst. En is onlangs ook al wat versoberd, maar geldt nog steeds. Alhoewel dus nu wel onder discussie.
Ja, jullie hebben die regeling dus niet?
Nee, het korte antwoord is nee.
Nee, maar vind je dat dan oneerlijk?
Nee.
Nee?
Nee, nee. Nou, ik denk dat je het iets in een breder perspectief moet zien. Dus deze mensen verhuizen naar Nederland, moeten misschien wel een hele familie meenemen. Moeten we aantrekkelijk maken om hier naartoe te komen.
Hmm. Ja, dus want die mensen zijn in Nederland niet te vinden.
Nou, we hechten heel veel waarde aan. En de wetenschap is een internationaal speelveld. Dus inderdaad, we kunnen ook die mensen niet allemaal in Nederland vinden. Dus het is voor ons universiteiten ook heel belangrijk om dat soort talenten aan ons te weten te binden, omdat je uiteindelijk gewoon een hele goede universiteit wil zijn. En dat kan beter als je ook de vijver waarin je vist iets groter maakt.
En dan is die expertregeling echt nodig? Dan is het logisch dat die regeling er is, dat ze over de eerste 30% geen belasting betalen?
Nou, dat helpt wel. Dus en nogmaals, het is tijdelijk. Dus wij merken wel aan de universiteit, en dat geldt trouwens voor meer organisaties en bedrijven waar dit dus ook speelt, dat zonder die regeling dan zouden we een aantal mensen die we nu hebben kunnen aantrekken niet hebben kunnen aantrekken. En die zouden dan ook niet gebleven zijn. Precies het punt is, het is niet helemaal uitwisselbaar. Talent is schaars, ook internationaal onderzoeks- en onderwijstalent. Dus wij hebben er per saldo wel voordeel van dat die regeling er is. Omdat de anders mensen die er nu zijn niet hadden gehad.
Nee, vlak voor de verkiezingen heeft de Tweede Kamer besloten om die regeling te verzoberen.
Ja.
Pakt het dan slecht uit voor de universiteit?
Nou, dat is inderdaad een goed punt. Die versobering, de begrenzing is van 5 naar 3 jaar. Het wordt allemaal
langzaam afbouwen.
Ja. En,
niet dat het helemaal verdwijnt, maar het wordt gewoon verzoberd.
Ja, er wordt verzoberd. En er is dus de discussie om het, straks nog misschien te sprake, maar om het helemaal af te schaffen. En daar is politiek natuurlijk ook sprake van. En dat zou uiteindelijk, ondanks dat wij er persoonlijk dus niet van profiteren en dat een beetje scheefheid geeft, zou dat uiteindelijk geen goede zaak zijn om die regeling helemaal weg te doen.
Omdat je dan inderdaad het talent niet zou kunnen aantrekken.
Ja.
En omdat ze andere landen dat soort regelingen wel zouden hebben of hogere salarissen.
Of gewoon meer betalen.
Meer betalen ook, ja. En omdat het toch, we hebben in onze ruime ervaring mee dat het helpt om mensen aan te trekken, ja.
Maar je kan ook zeggen van je moet de salarissen gewoon verhogen.
Dat kan ook.
Dat zou voor ons dan weer heel aantrekkelijk zijn.
Ja.
Of course, 2023 was our top year. I mean, we had 30% sales growth.
Water vloeit naar het laagste punt. Dus dat betekent als wij de mensen hier niet kunnen krijgen, krijgen we de mensen elders. En dan verplaatsen we ook de activiteiten naar elders. Zo simpel is het.
Het internationale minimumtarief voor multinationals als ASML is 15%. En ze zitten dus op die bodem van 15%. Het kan niet lager internationaal. Nergens ter wereld. Ze hebben het laagste punt in Nederland al bereikt. Wat betreft belastingen zijn het fiscale krokodillen.
Ja, dit is eigenlijk een beetje het gevolg van een gesprek van Peter Wennink, de CEO van ASML, met Mark Rutte. Waarin Wennink zei, ja, als je het mij zo moeilijk maakt, dan ga ik weg, pak ik mijn spullen op, ga ik naar Frankrijk. Doei. Nu komt project Beethoven, 2,5 miljard. Wij als belastingbetalers betalen dus het blijven van een chipsector. Heel belangrijk, mooi, Preemport Eindhoven.
Ja, kijk, je zegt van, wij moeten dat betalen. Ja, ik denk dat je dat moet zien als een investering. Mm-hmm. Wij investeren in onze toekomst.
Mooi woord, fiscale krokodillentranen. De afgelopen maanden hebben we veel klachten gehoord uit het bedrijfsleven over het vestigingsklimaat in Nederland. Hè. Dat zou rap zijn verslechterd, onder meer door fiscale ingrepen, onder meer die expertregeling waar we al het over hadden. Ja, Harry, jij bent hoogleraar internationale economie. Ja. Is het nou echt zo slecht gesteld met het vestigingsklimaat in Nederland?
Nee. Dus als je naar de lijstjes kijkt, en er zijn heel veel lijstjes voor. Een van de bekendste is de IMD Global Competitiveness Index. Dat kun je googlen en dan wordt keurig bijgehouden. En er wordt ook naar beleidsmakers veel naar gekeken. Daar staat ons land nog steeds hoog op de belangrijkste indicatoren als kwaliteit van scholing van mensen, kwaliteit van de infrastructuur, betrouwbaarheid van het bestuur. Dus al die dingen die je onder een goed ondernemers- of vestigingsklimaat zou willen scharen, daar doet Nederland het internationaal gezien nog steeds goed. Mm-hmm. Het is wel zo dat we wel eens op sommige onderdelen wat hoger hebben gestaan.
Welke?
Het ondernemersklimaat in de algemene zin. Dus
fiscaalregelingen misschien?
We zijn nu zeg maar top 5, top 6 wereldwijd. Dan kun je zeggen, nou is prima. Maar we hebben ook wel eens in de top 3 gestaan. Dus er is wel...
Nou, top 5, 6 is ook niet slecht, toch?
Nee, niveau is goed. Trend is een klein beetje neerwaarts. Dus we zien wel, dat is maar net waar je dus mee vergelijkt. Hè. Vind je dat goed genoeg? We hebben wel eens wat hoger gestaan. En als je dus heel ambitieus bent, zou je zeggen, nou dan gaan we dus hollen we een klein beetje achteruit. Maar... Dat er sprake is van een enorm verslechterend vestigingsklimaat, is overdreven.
Ik zou bijna zeggen, wat zeuren bedrijfsleven dan?
Bedrijven hebben... voor bedrijven is het nooit goed genoeg. Hè? Dat snap ik ook als ik de directeur van een bedrijf... Het liefst betaal ik geen belasting.
Nee, wie wel?
Nee, dus we hebben het hier dus ook vanuit leiderschap over twee... We moeten even een scherp onderscheid maken tussen leiders vanuit bedrijfsleven dus, en politiek leiders. Dus wie moet hier nu wat doen? Dus vanuit het individuele belang van een bedrijf gezien, ASML of welk ander bedrijf ook, is heel goed te begrijpen dat die.
Australis hebben we ook al gehoord.
Ja, of we hebben een paar jaar geleden hadden we Unilever met dividendbelasting. Ja. Zijn een heel rijtje voorbeelden om die proberen voortdurend, en dat is ook ten dele goed te begrijpen, om te zeggen, nou, hoe krijg ik het meest qua vestigingsklimaat, gunstige factoren als ik hier blijf zitten. En dat is ook legitiem, dat mogen ze ook doen.
Vanuit het bedrijfsleven is het logisch.
Ja, is het logisch, maar de vraag is, wat doe je daar als politiek mee?
Ja, klopt inderdaad. Want al die bedrijven die hebben dus gedreigd om weg te gaan. Sommige zijn ook echt weggegaan, hè? Shell en Unilever.
Dat punt wil ik nog even benadrukken. Als econoom, je sprak me aan als internationale economie. Dus is dat in de kern ook helemaal niet zo erg? Bedrijven bewegen, dus hebben we een mooie term voor, buitenlandse directe investeringen. Daar is Nederland al jarenlang koploper in, zowel in als uitgaand. Dus wij doen Nederlandse bedrijven... vestigen zich en investeren veel in andere landen. Mm-hmm. Dat vinden we prima. Omgekeerd vestigen zich ook veel buitenlandse bedrijven in Nederland. Er is veel dynamiek in. En dat moet je ook niet al te moeilijk over doen. Dat hoort bij een goed functionerende economie. Dus in de kern dat bedrijven komen en gaan...
Is logisch.
En dat zou ook heel slecht zijn als daar helemaal geen beweging in zat.
Maar goed, we hebben Peter Wennink gehoord, hè, van ASML. Hij dreigt dan inderdaad in het buitenland uit te breiden... of sommige onderdelen naar het buitenland te verplaatsen. Ja, wat moet je dan als leider uiteindelijk doen? Moet je dan zeggen van... je krijgt je zin of doei.
Ja, je bedoelt de politiek leider.
Ja, de politiek leider, ja.
Nou ja, kijk, ingewikkeld. Wat ingewikkeld is dat je nu ziet dat er nogal ad hoc gereageerd lijkt te worden. Terwijl de vraag natuurlijk is, kijk, dan kan bijna iedereen gewoon degene die het hard stampt of de grootste tractor heeft, om maar eens een ander voorbeeld te noemen, die kan zijn zin krijgen of lijkt zijn zin te kunnen krijgen.
Ja, het is gelukt, hè? We hebben project Beethoven gehad, voor 2,5 miljard wordt er geïnvesteerd in de regio Eindhoven.
Wij weten niet hoe lang ze er al mee bezig waren met dat project Beethoven, maar in ieder geval lijkt het nogal ad hoc. En wat ingewikkeld hieraan is dat als je op deze manier als politiek leider opereert... dat je dus eigenlijk niet aan iedereen kunt uitleggen waarom je nou deze keuzes maakt. Dus
er wordt al gezegd van we profiteren er allemaal van. Ja, ASML, heel veel bedrijven leveren ze aan, MKB profiteert.
Daarboven zou dus nog een soort van groter verhaal of visie... we hebben het natuurlijk al vaker in deze podcast over gehad... dat je beter kunt uitleggen waarom je hier dan wel ja tegen zegt... en waarom dat dan ten koste gaat van iets anders.
Want dat is nu niet gebeurd?
Nee.
Totaal niet. Dat weten we nu nog niet, behalve dat dit geld gaat kosten.
Precies zoals Janka zegt. Dus door het ontbreken van visie of kader, zoals bij veel onderwerpen rond dit, het gaat over industriebeleid. Mm-hmm. Dus op zich, we hebben net benadrukt dat er beweging zit bij bedrijfsleven, dat ze wel eens komen en gaan, dat is helemaal niet erg. Daarmee is niet gezegd dat je alles maar prima vindt. Dus er kunnen redenen zijn, omdat het belang van de bedrijven zo groot is, zoveel werkgelegenheid, strategisch belang.
ASML is natuurlijk geen kleintje.
Ze
zijn de enige in de wereld die dit kunnen maken.
De grootste chipmachineproducent ter wereld. Het is de spil in Brainport Eindhoven. Er zitten heel veel toeleveranciers aan vast. Er zitten enorme kennis.
Die wil je dus niet kwijt.
Nee, dus dat je op zijn minst afvraagt, dat je denkt, nou het zal wel, wat Peter Wennink doet. Dus als je als politiek leider denkt, nou dat maakt me vooral niet uit.
Is ook slecht.
Dat is ook slecht, dus je moet je wel afvragen. Maar het probleem is, waarom zeg je tegen het ene voorbeeld... ja, precies wat Jan zegt, ja, dan wel nee. En dat is lastig, omdat je vooraf geen kaders hebt, geen criteria... welke sector je dit dan wel wil doen. Dus je wordt nu overvallen door het geluid van Peter Wennink. En dan moet dan ad hoc heel snel de operatie Beethoven. Het was natuurlijk beter geweest als het kabinet vooraf had bedacht... Zeg, nou, die sector wel, die sector niet. En had kunnen zeggen, nou nee, we hebben daarover nagedacht. Jij wel, jij niet. En nu ben je een beetje speelbal van wie zich toevallig meldt of wie de grootste mond heeft.
Maar ik hoor het nu ook al project Hazes hè, van het MKB. Die hebben zoiets van project
wij
Beethoven voor de grote bedrijven.
Ja, dan krijg je het misschien vanuit het MKB gezien heel erg begrijpelijk. Maar dan krijg je een glijdende schaal. En
dat
je
is de tractor.
Zij willen ook 2,5 miljard.
Ja, en dan heb je weinig weerwoorderspolitiek. Ja. Omdat je vooraf niet hebt nagedacht, omdat je geen visie hebt. En dus het ad hockerige hiervan gaat je dan parten spelen. Want dan waarom zeg je tegen de ene ja en de andere nee? En als de druk maar groot genoeg is, voor het weet heb je dan weer ja gezegd. Overigens bij ASML, om het nog even op het voorbeeld terug te komen, komt 2,5 miljard, de operatie Beethoven.
Ja, voor Eindhoven en de hele techsector.
Ja, en ook techsector wel in de rest van Nederland. Wonen, ja, dus alles speelt mee. Onze Universiteit Groningen profiteert er bijvoorbeeld ook een beetje van. Dus het geld gaat niet allemaal om een bankrekening van ASML. Dat komt natuurlijk ook de goede van de regio deels. Een nieuw station in Eindhoven, geloof ik. Dus, maar het achterliggende probleem is waarom, ondanks dat ASML een hele grote speler is, dat snapt iedereen, dus dan ga je niet meteen zeggen nee. Maar je hebt ook geen kader waarom je nee of ja zou willen zeggen.
Maar misschien was de overweging wel, we willen gewoon kosten wat kost dat ze hier blijven. Is dat dan geen goede reden?
Nou ja, kijk, we weten ook nooit wat er zou zijn gebeurd als we het niet hadden gedaan.
Nee, misschien waren ze ook wel gebleven. En misschien een fabriekje ergens
anders. Je weet ook niet of ze nu blijven.
Misschien is het wel een slimme zet, maar we zullen het eigenlijk nooit weten.
Nee. Nee, dus in het onderzoek noemen we dan de counterfactual ontbreekt. Dus wat was er gebeurd als je dit niet zou hebben gedaan? Nou, dat weten we dus niet.
En als je dat geld aan iets anders had gegeven?
Ja.
Betere
besteding misschien.
Ja,
dat was nog een betere besteding geweest.
Dat weten we. Nou, je kunt je heel erg afvragen. Moet je bij dit soort industriebeleid, dus is bijvoorbeeld een heel erg een kernvraag, richt je op, dit is een heel specifiek ASML met wat daaromheen hangt. Dan kies je dus wel heel scherp. Terwijl je denkt, twee bedenkingen bij economisch gezien. Eén is, ASML is nu groot, maar zijn ze dat over 20 jaar? Dat zijn lange termijn investeringen.
Waarschijnlijk wel, toch?
Er zijn genoeg bedrijven die het 20 jaar geleden heel goed deden. En die zijn nu zijn op de fles, of die bestaan niet meer. Of die zitten in een sector
die
krimpt.
Ja, dat weet je nu niet.
Nee, maar daarom moet je ook heel erg uitkijken om don't put your eggs in one basket. Hè? Dus niet alle eieren in één mandje. Dus je moet dan spreiden. En dan kun je, als je het geld uitgeeft, beter denken, nou, dan gaan we in algemene zin het vestigingsklimaat verbeteren door te investeren in hoger onderwijs, door te zorgen voor goede verbindingen, door het wonen aantrekkelijker te maken. Mm-hmm. Want dan spreid je je risico en dan zie je wel welk talent daarop afkomt in plaats van massaal zeg maar op één bedrijf, één sector hier te richten.
Ja, want een deel van het geld komt ook uit het groeifonds, hè, het Wopke-Wiebes-fonds, wat ingesteld was juist om te investeren in de langere termijn in Nederland. Dat was juist op slot gezet door de Tweede Kamer. Andere bedrijven konden er geen gebruik meer van maken. ASML dus wel.
Ja, dus we zitten nu ook in een vacuüm. Omdat we een demissionair kabinet hebben, kunnen we opeens wel graaien in het groeifonds. Hè. Zo wordt het ook, het graaifonds wordt het inmiddels genoemd. Ja. En daar hebben dus allerlei partijen ook terecht alweer over geklaagd. Want we hadden natuurlijk nou juist afgesproken dat we dat apart zouden zetten voor de lange termijn, voor investeringen in innoveren. En dat stopt nu opeens. En wat het ingewikkelde daarvan is niet alleen dat het dus...
Het graaien kan nog wel. Hè?
Het graaien kan dus door sommigen wel. Ja. Maar wat daar dus ingewikkeld is. En dat ene dus dat je denkt van nou, dat we hadden hier net een visie op. En die is dus nu weer door de wc gespoeld. Maar het andere, en dat vind ik er zelf ook wel problematisch aan, is dat dit dus ook weer eigenlijk laat zien, ja, hoe betrouwbaar is nou die overheid? Hè? Want we hadden kennelijk hier een fonds voor, maar vervolgens, ja, kan iemand die heel hard op de deur klopt daar ook vervolgens geld uithalen?
Ja, we begonnen al met de expertregeling. Hè? Door de Tweede Kamer dus besloten dat die verzoberd zou worden. Maar ja, er gaan nu alweer stemmen op om die verzobering toch maar weer terug te draaien. Dus ASML en het bedrijfsleven, ja, ze worden op hun winken bediend. Hè?
Ja, je kunt het op internet makkelijk nazoeken. Henk Vermeer, hè, Kamerlid,
BBB.
De BBB was ook rond de verkiezingen of kort daarna afschaffen expertregeling. Zoals heel veel partijen. Hij ging één keer op bezoek bij ASML en is nu om.
Ja. Dus, het is een heel mooi bedrijf, Edwin.
Ja, als je er één keer geweest bent, dan
dan wil je niet anders meer.
Als je één keer zo'n chipmachine gezien hebt, blijkbaar. Maar wat het illustreert is een veel belangrijk, dus het gaat niet om Henk Vermeer, maar een algemene punt. Dat als je dus niet goed vooraf hebt nagedacht waarom je zo'n regeling wel of niet wilt, of hoe belangrijk dat als instrument is om vanuit vestigings- of industriebeleid, ja, dan ben je dus ook een soort zigzagger aan het worden. Want voor je het weet, vind je dan toch weer iets anders. Dus het idee van het gebrek aan visie of een gebrek aan een kader, waarom willen we nou, als het om het bedrijfsleven en vestigingsklimaat, waar we al hebben, vanuit leiderschap gezien, wat willen we dan wel of niet, is dat onze leiders daar te weinig voor over nagedacht. Dus de ene maand vinden ze dit blijkbaar, en de andere maand vinden ze dat. En dan geldt ook wat Janka net terecht benadrukte, dat ondergraaft als zodanig het vestigingsklimaat. Want één ding wat ondernemers vervelend vinden.
Onzekerheid.
Is investeringsonzekerheid. Ja. Dus waar ben ik nou? Oké, ik wil hier wel blijven, maar dan moet ik wel weten waar ik over de komende 5 jaar ongeveer aan toe ben. Is er dan nog zo'n expertregeling of niet? Ja, de ene maand wel, de andere maand niet. Dat schiet natuurlijk niet op.
Nee. En buiten die 2,5 miljard inderdaad voor Eindhoven wil het kabinet ook nog kijken naar fiscale maatregelen. Nou, we horen al een hoogleraar belastingrecht zeggen van ASML betaalt al bijna niets. Hè? 15% fiscale krokodillentranen. Ja, vorig jaar was het recordjaar voor ASML. Omzet en winsten stegen flink. Je kan zeggen van de miljarden die klotsen tegen de plint of er misschien wel overheen.
Ja.
Ik bedoel, moet je dan als bedrijf, het is logisch dat je misschien niet zoveel belasting wil betalen, maar als je al zoveel geld verdient vanuit moreel oogpunt, kan je dat dan maken dat je nog minder wil?
Nou ja, miljarden die tegen de plinten opklotsen, je klinkt bij als een gestraalde vakbondsman. Misschien ben je dat ook wel.
Ik zeg het gewoon een beetje simpel.
Je zegt ook, maar, dat is natuurlijk, het gaat ze heel goed.
Het is
goed.
Toch zo?
Het gaat ASML heel goed en die sector ook. Dus is dat nu netjes of niet, dat ze dan, ondanks dat het heel goed gaat, moet je dan om steun vragen? Nou, zoals al aan boord kwam, dat geldt bijvoorbeeld bij Unilever en Shell, hè, rond die dividendbelasting.
Kan je dezelfde vraag stellen?
Een paar jaar geleden ook. Vanuit zo'n bedrijf kun je tot op zekere hoogte, denk ik, heel goed verdedigen. Je kunt altijd kijken wat de politiek bereid is voor jou te doen. Zolang
het kan altijd meer. Daar lijkt het eigenlijk.
Zolang dat binnen de regelgeving en de wetgeving valt, is dat, kun je dat netjes vinden of niet, maar dat kan. Ik denk dat veel belangrijker is, achterliggend, waar wil de politiek in meegaan? En zijn we bereid dit soort regelingen op te stellen? En of dat nou gaat over grote bedrijven of individuele of voormalige of erfgenamen van een bekend bierconcern, zullen we zeggen. Recent in het nieuws.
Ja, klopt.
Dus als je dus met de vinger wilt kijken, dus een beetje een soort morele met de vinger, dan is het toch uiteindelijk de politiek zelf die de speelruimte bepaalt waarin, zowel nationaal overigens als internationaal, waarin dit soort bedrijven opereren. Dus je kunt.
Maar dan even over morele leiderschap. Zo'n erfgenaam van een bierbrouwer, zeg maar. Zo'n baas van ASML. Ja. We hebben het akkefietje gehad over de familiebedrijven. Die hebben dus flink gelobbyd met de bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR. Die betalen dus nauwelijks belasting, erfbelasting. Ik denk dat wij meer betalen, mochten we ermee te maken hebben.
Ja.
Ik bedoel, dat denk ik van, als je al zo heel veel geld hebt, vanuit moreel oogpunt, moet het dan altijd nog meer zijn?
Nou ja, ik wil er iets over zeggen. Kijk, voor een deel is het zo dat voor ASML geldt en voor Heineken trouwens ook, het zijn beursgenoteerde ondernemingen. Dus die spelen eigenlijk een heel ander spel. En die zijn
er voor de aandeelhouders.
Nou, in ieder geval zijn de aandeelhouders heel erg belangrijk. Mm. Vervolgens kan je zeggen, je wilt misschien wel dat daar leiders zitten die moreel een hoger besef hebben. Nou, we hebben natuurlijk bij Unilever hebben Paul Polman gehad, die dat in ieder geval geprobeerd heeft. Die heeft gezegd, ik wil en voor die aandeelhouders opleveren, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel belangrijk dat wij
Is nu teruggedraaid
dat wij,
onder de nieuwe topman.
Precies. Bovendien was hij zelf wel nog steeds geïnteresseerd in die fiscale regeling. Hè. Dus je ziet ook dat sommige leiders dan vervolgens twee dingen tegelijk in ieder geval proberen te doen. Maar waar Harry natuurlijk over heeft, is dat we uiteindelijk bij die beursgenoteerde onderneming al helemaal op andere manieren dus misschien moeten gaan sturen. Want voor een deel doen deze leiders iets wat niet per se immoreel is, maar gewoon eigenlijk niet zoveel te maken heeft met moraliteit. Want ze houden zich aan de regels en in die regels proberen ze voor zichzelf op te rekken. Maar goed, nou moeten wij dus misschien als wereld of als maatschappij ervoor gaan zorgen dat die regels anders worden.
Ja, maar dat zijn inderdaad ook beursgenoteerde bedrijven. Dus die moeten ook een beetje aan de aandeelhouders tegemoet komen. Want die willen hun geld ook terugzien met rendement natuurlijk ook. Maar als je naar de familiebedrijven bijvoorbeeld kijkt en die bedrijfsopvolgingsregeling. Als een bedrijf minder dan 1,5 miljoen waard is, betaal je geen erfbelasting. Ja. Voor een grote bedrijf is die vrijstelling 75%. Dat hebben ze gewoon even bij elkaar gelobbyd. Tot aan de achterneef aan toe betaalt bijna niemand erfbelasting.
Ja, dat was een ander bierconcern waar we het hier over hebben. Het was naar Bavaria. Ja, dus klopt. De familie Swinkels.
Maar die heeft het voor iedereen even fijn geregeld.
Ja, de NRC had daar eerder dit jaar, dat is ook heel goed op te zoeken, een geweldig achtergrondstuk
over.
Ja,
het is een heel mooi verhaal.
Nu eerst een belastingvoordeel. daar hebben we het dus over. En wat je daar ziet is, en dat raakt wel precies aan waar we nu het hier ook over hebben in de podcast, is de vanuit leiderschap een soort verwevenheid die ongewenst is tussen leiderschap, top van het bedrijfsleven, dit voorbeeld, en politieke top. Want het gaat over het afschaffen van die regeling. Op de achtergrond speelde echt de discussie, de beïnvloeding, lobbying. In dit geval vanuit
Zij hebben toegang tot de Kamerleden.
Toegang tot de macht. Ja. En die macht beweegt dan mee. En dus als het over morele aspecten gaat, dan wil je hier wel iets te pakken. Daar gaat iets niet goed. Nee. De scheiding der machten.
Ik zie de volgende verkiezingsuitslag alweer voor.
En de politiek veel minder gevoelig zou moeten zijn voor dit gelobby. Ja. Nogmaals, vanuit het individuele belang of het familiebelang in dit geval wel te begrijpen. Maar politiek zou je dit niet moeten willen. Dus we zijn toch weer terug bij dat het morele aspect, dat de politiek zelf daar leidend zou moeten zijn, politiek leiders. En dan moet je zeker niet aan heel of half bewust aan dit soort gelobby of deze constructies meewerken.
Ja, het was een voorstel van CDA en VVD. Hè? En VVD die zei ook van ja, we doen dit, want ja, de familiebedrijven zijn belangrijk voor Nederland. En zometeen gaan ze misschien naar het buitenland.
Ja, dat klopt, maar dan dat is de rode draad. Iedereen dreigt van
En je krijgt je zin.
Ja, stampvoet. Ik ga nu echt weg. Ja,
nou, doe je.
Ja, meestal gaan ze niet zo snel. Omdat ze er ook goede redenen zijn waarom ze wel in Nederland zitten. Dus het blijkt trouwens, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Misschien goed om even te benadrukken. Hoe gevoelig zijn bedrijven nou eigenlijk voor verschillen in belastingtarieven? En dan zie je, Nederland heeft namelijk relatief, 15% we net genoemd, maar internationaal gezien zijn we niet de laagste.
Nee, maar we hebben heel veel brievenbusfirma's. Dus komen goed, heel veel betalen ook.
Er wordt ook wel belasting betaald door bedrijven. En als je het bedrijf eerlijk vraagt, dus niet in dit soort discussies van als ze denken, het komt nu goed uit om iets voor iets lagers te pleiten, dan vinden ze ook zaken als prettig wonen, goed geschoolde mensen, je kinderen naar school. Ze snappen heel goed dat ze voor dat belastinggeld ook iets terugkrijgen. Dus als de deal of de afrol die daarin zit, maakt dat ze niet zo bij de eerste beste meer procent belasting hollen ze huis niet allemaal weg.
Nee. Maar goed, ook al die cadeautjes aan het bedrijfsleven zullen ergens van betaald moeten worden zometeen.
Ja, en dat is dus precies het dat wordt het cruciale voor dat nieuw te smeden kabinet, als dat er gaat komen. Ja. Op korte termijn een keer.
Ik hoorde al verhoging van de erfbelasting en dat soort dingen allemaal.
Nee, maar goed, de neiging om dan maar als iemand druk uitoefent te zeggen, als je weggaat, dan wil ik wel iets voor je regelen. Dat wordt natuurlijk, dat kan, daar zit een einde aan. Want je kan niet altijd maar iedereen gaan compenseren voor een mogelijk leed dat hij leidt of gaat leiden of inmiddels net geleden heeft. Hè. Dus Pieter Hazekamp, directeur van het CPB, die heeft al gewaarschuwd voor een soort van compensatiesamenleving. Dat we allemaal maar gewend raken dat we wat tegenwind krijgen, dat we dan onze hand gaan ophouden.
Maar ja, nu is er geen tegenwind, toch?
In ieder geval moet er wel bezuinigd gaan worden. Hè.
Nee, dus maar ik bedoel maar tegenwind voor ASML.
Nee, dus voor ASML nu is dat nu gelukt. Maar ergens, het houdt natuurlijk een keer op, dit. Dus in die zin is het eigenlijk best een vervelend president misschien. Want jij had het al over de operatie Hazes.
Ja.
Nou, misschien kunnen we ook wel een operatie onderwijs. Hè. Iedereen kan een operatie gaan beginnen. Ja. En daar kan je niet allemaal ja tegen gaan zeggen. Nee. Dus het wordt wel echt zaak om enerzijds uit te gaan leggen, we gaan dus niet alles compenseren. Sommigen
niet iedereen
hebben pech
trekkers,
gehad.
Nee.
Nee, en dat is dus. Maar dus er moet wel snel, daar in die zin hebben we wel echt behoefte aan. Meer duidelijkheid. Ja.
Oké, nou leestip nog dan.
Ja, omdat de bedoeling van deze podcast was niet om ASML te bashen. Want het is namelijk echt een fascinerend bedrijf waarop Nederland trots mag zijn. Er is vorig jaar een heel mooi boek verschenen van de journalist Mark Heijink. Dat heet Focus, de wereld van ASML. Het machtsspel om de meest complexe machine op aarde. En daarin komt ook, we hebben het nu heel erg over het Nederlands industriebeleid gehad, dat juist bij ASML in dat boek komt heel uitgebreid te sprake, de mondiale geopolitieke industriepolitiek, het machtsspel tussen China en de VS en hoe ook ons kabinet onder druk werd gezet om ASML geen exportvergunning te verlenen voor China.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk spannend nog iets anders dan de boorregeling.
Ja.
Dus lees dat boek.
Oké. Dank jullie wel. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt je abonneren in je favoriete podcast-app. En je kunt ons ook volgen via de LinkedIn-pagina Leiderschap in Onzekere Tijden. Tot de volgende keer.
Leiderschap in Onzekere Tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.